bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
De preek begint in Efeze 4, vers 7. We zijn bezig met de preekserie Mozaïek. Het is een preekserie over Efeziërs. De eerste week hebben we het gehad over hoofdstuk 1, 2 en 3. Plus een stukje van hoofdstuk 6. Om een klein beetje ervoor te zorgen dat we niet alle informatie in het laatste gedeelte zouden proppen. Maar het idee van de eerste preek was dat we een context gaven aan Efeze 4. De context is dat wij, niet ik, maar wij zijn gezegend met iedere geestelijke zegening in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Mijn favoriete bijbeltekst, Efeze 1 vers 3. De context is dat wij hebben een erfenis met God. Wij hebben een erfdeel. En we hebben het gehad over het feit dat we de Bijbel niet lezen in de context van ik en mijn roeping, maar in de context van wij en onze roeping. Onze roeping is veel belangrijker en essentiëler dan mijn roeping. En als één deel van het lichaam verheerlijkt wordt, dan wordt ieder deel verheerlijkt. Als één deel leidt, dan leidt ieder gedeelte. En dat is de gemeenschap die wij willen zijn. We zijn veelkleurig, we zijn divers, maar we zijn één. Afgelopen week hebben we het gehad over Efeze 4, vers 1 tot en met 7. En ik ga beginnen met vers 7. We hebben het gehad over het feit dat we één zijn, maar niet eentonig. Zie, eenheid is niet hetzelfde als uniformiteit. Er is geen C3 Den Haag persoonlijkheid waar iedereen zich aan moet conformeren. En iedereen kan zich thuis voelen in de diversiteit van het huis van God. Zie, en soms lijkt eenheid wel gepresenteerd te worden in kerken, moderne kerken vandaag, als uniformiteit. We denken hetzelfde, we vinden hetzelfde, we hebben dezelfde mening, maar in feite betekent eenheid dat we allemaal toegewijd zijn naar één visie. Dat we toegewijd zijn naar elkaar en dat we in onze diversiteit iets kunnen toevoegen vanuit dat geheel. En daar wil ik vandaag op verder bouwen in deze preek wat ik noem het achtste wereldwonder. Het achtste wereldwonder. Wie van jullie zit er vandaag naast het achtste wereldwonder? Iemand? Als je man op dit moment niet reageert, dan moedig ik je aan om naar huis te gaan, naar de dienst en een ernstig gesprek aan te knopen. Het achtste wereldwonder. Heb je tijd gehad om de Bijbeltekst op te zoeken? Heb je daar geen tijd voor gehad? Oké, ik ga het gewoon voorlezen. Maar als je geen Bijbel bij je hebt, geen probleem. Ik heb het voor je op het scherm. Efeziërs 4 vers 7. En ik ga beginnen met de tekst waar ik vorige week mee eindigde. Aan een ieder van ons is genade geschonken. Naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, en dit is een beetje complex, en ik ga het voor je uitpakken vandaag. Ik heb hier nog nooit een preek over gehoord in de kerk, om eerlijk te zijn. Maar daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het. We hebben het over Jezus, voor het geval dat hij duidelijk was. Christus is het, Jezus is het, die apostelen heeft aangesteld, en profeten, en evangelieverkondigers, oftewel, zoals techbedrijven noemen, evangelists, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dat is de manier waarop het lichaam van Christus wordt opgebouwd. En daar wil ik het vandaag met je over hebben, over het achtste wereldwonder. Laten we een moment nemen om te bidden, om ons hart te openen, om onze stress af te leggen. En om te geloven dat in dit moment, deze komende 35 minuten, God zal spreken tot ons, in ons leven, in de naam van Jezus. Vader God, Heer, we danken u voor de kracht die uitgestort werd tijdens Pinksteren. De kracht van de Heilige Geest. Toen alle gelovigen samen waren met één hart, met één houding, met één geest. U vervulde ieder van hen. U had iets voor een ieder van hen. U gaf vrijmoedigheid aan een ieder van hen. Ik bid u, God, vandaag voor een bekrachtiging van de kerk, van ieder persoon in het huis van God. Dat we ons bekrachtigd zullen voelen. Niet alleen door andere mensen, of niet alleen erkend door andere mensen, maar dat we ons bekrachtigd en erkend zullen voelen door u. Ik bid voor iedere bezoeker vandaag. En dat we ons welkom zullen voelen. Dat we ons op ons gemak zullen voelen. Dat we zullen ervaren, God, dat uw woord een boodschap is van geloof, hoop en boven alles liefde. Ik dank u, God, voor de liefde van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Wietse. En dankjewel, Bent, vanochtend. Kunnen de Bent een groot applaus geven? Je realiseert je niet half hoeveel werk er gestoken wordt in het bouwen van dit huis en in de muziek en de tijd die er gestoken wordt in de kerk. Soms kom ik mensen tegen die op kantoor komen. En met name in de tijd dat ik in Amsterdam was, we hebben nu momenteel een kantoor waar we op vrijdag met z'n tweeën aan het werk zijn. En soms zie je mensen vol verbazing kijken van, wow, ik wist niet dat er zoveel werk zat in het bouwen van een kerk. En ik zou zeggen, achter de schermen zijn er tientallen vrijwilligers die op wekelijkse basis het beste van zichzelf geven om iets te bouwen, zodat jij hier vandaag kan zitten. En man, als je betrokken wil raken in een team, als je meer wil weten over een team, laat het ons weten. Ga naar onze website of stuur ons een mailtje naar info@cdenhaag.nl. En er zijn meerdere teams waar je bij betrokken kan raken. Er zijn nu teamleiders die op het puntje van de stoel zitten, die de neiging hebben om nu de naam van hun team uit te roepen, om je te laten weten dat ze heel erg dat ze het heel erg zouden waarderen. Maar ik ga er niet een lijstje, ik heb geen lijstje opgeschreven. En het risico is als ik een aantal namen ga noemen, dat ik een aantal namen vergeet. Dus ik zou gewoon in algemene zin een oproep willen doen. Als je wil meehelpen in een bepaald team in het huis van God, er zijn zo'n 6 tot 7 teams, dan ben je meer dan welkom om dat te doen. Is er iemand enthousiast? Iemand? Hey, zoals er zijn, zoals wel vaker in een gedachte gemakkelijk te doen is, kun je de wereldbevolking onderverdelen in 2 type personen. Wie van jullie houdt van dat soort simpele, eenvoudige, eenduidige vergelijkingen? En er zijn mensen die zichzelf zien als gestructureerd. En er zijn mensen die zichzelf zien als organisch. Zie je, het hele idee van organisch, dat klinkt al een waardeoordeel over gestructureerd, vind je niet? Gestructureerd en organisch. Zie, organisch klinkt gewoon, klinkt beter, het klinkt lekkerder. En ik denk dat als we nadenken over de kerk, en dat is waar Mozaïek over gaat, over het feit dat we samen een onderdeel zijn van iets wat groter is dan onszelf, dat we samen expressie geven aan God, door een onderdeel te zijn van het huis van God. Als we denken over de kerk, dan zijn er 2 scholen. Er zijn mensen die denken over de kerk in termen van structuur. Ken je ze? De structuurmensen. De organisatie, de rol, de profielen, de HR-mensen die nadenken over alles wat we doen moet een proces hebben, en moet een profiel hebben, en er moet orde zijn en er moet structuur zijn. Sommige mensen denken in termen van het huis van God, in termen van de kerk, over structuur. Sommige mensen denken over de kerk in termen van het is een organisme. Ken je die mensen? Niets moet gestructureerd worden. Een van de favoriete statements is, ik hou niet van plannen. Nee, we houden niet van plannen, maar niets is zo vreselijk als wanneer er niets gepland is. Maar anyway, dus een organisme, organisch, mensen die houden van het gevoel, mensen leven vanuit een gut. Ken je mensen op je werk die alleen maar leven vanuit een gevoel, alles moet instinctief zijn, ze moeten het voelen. Ik doe het niet, tenzij ik het voel. Als ik het voel, dan doe ik het, maar als ik het niet voel, dan doe ik niets. Ik zou niet getrouwd willen zijn naar een persoon die een huwelijk ziet als een organisme. Die niets doet als ze het niet voelen. Schatje, ik voel de alles niet. Ik voel het niet. Ik voel het niet vandaag. Ik voel het niet om de kinderen in bed te doen. Anyway, hoor je mijn waardeoordeel? Hoor je mijn waardeoordeel? En ik zou heel erg genuanceerd, ik heb je aantekeningen over gemaakt om te zorgen dat ik heel genuanceerd ben hierover. Ik zou willen zeggen dat de waarheid ergens in het midden ligt. Wie van jullie is blij als we zeggen de waarheid ligt in het midden? Echt waar? De waarheid ligt precies. De pulpit hier staat precies. Ik heb gevraagd om precies in het midden te zitten. Net zoals dat het drumstel gewoon uitgelijnd is. Overigens, wacht even. Oké, zijn we klaar? De waarheid ligt precies in het midden. En dus wat ik zou willen zeggen is, de kerk is een organische structuur en een gestructureerd organisme. Oeh. Zie, in Efeze 4 en in Efeze zien we 2 illustraties en 2 symbolen voor de kerk. Het ene symbool is een tempel, een huis, een gebouw, een tempel, een structuur, right? En we zien het idee van een lichaam, een persoon, wat geopenbaard wordt in de komende preken in Efeziërs hoofdstuk 4, waar we zien dat het huis van God is als één mozaïek, waar we als één mens het lichaam van Christus een expressie zijn van wie God is. En het fascinerende van een lichaam is dat het is organisch. Heb je medische mensen, ik bedoel, een lichaam bevat organen, is natuurlijk organisch, het is een levend organisme, het werkt, het is bloed en cellen en dat soort zaken. Het is heel erg organisch, maar werkt niet zonder een bepaalde mate van structuur. En ik zou willen zeggen dat er is een waarde in structuur en er is een waarde in organisch zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat de kerk is een organische structuur en een gestructureerd organisme. Is het niet fascinerend dat toen het Oude Testamentische tempel gebouwd werd, dat God tegen Mozes zei, Mozes, ik geef je precies een blauwdruk van de manier hoe je de tempel gaat bouwen. Zie, wat God tegen Mozes zei is, de tabernakel, de eerste tempel in het Oude Testament, is een blauwdruk. Hebreeën 8 vers 5 staat er letterlijk, het Oude Testament is een schaduw van de hemelse realiteit. Of van het Nieuwe Testament, een schaduw van de hemelse realiteit. En wat God tegen Mozes zei is, ik wil dat je het gaat bouwen precies zoals ik het jou heb laten zien om te doen. Dus Mozes die kreeg van God in specifieke specificaties hoe groot het altaar moest zijn. Hij kreeg te horen dat er een heilige zou zijn en het heilige der heiligen. En dat het heilige der heiligen afgescheiden zou worden van het heilige door middel van een doek waar bepaalde ornamenten, bepaalde engelen op zouden staan. En het was een symbolische realiteit, een blauwdruk van een hemels kopie, omdat in de hemelse realiteit het goddelijke principe wat we leren vanuit het Oude Testament is dat God een bepaalde mate van afscheiding had van de mensen, niet zozeer om God te beschermen, maar om mensen te beschermen. Omdat mensen niet bij God konden komen en het hele idee van het brengen van offers, de continue vorm van het brengen van offers, was een continue herinnering aan de beperkte heiligheid, zou je kunnen zeggen, van de mensheid. En iedere dag moest er een offer gebracht worden voor de zonde van het volk. En al die dingen waren een design, was een blauwdruk van het huis van God, van de tempel. Toen het huis van God verwoest werd, zien we dat in Ezechiël, dat de profeet Ezechiël hele bizarre beelden krijgt over wielen binnen wielen en wezens met 6 vleugels. Daar is best wel chocola van te maken, maar dat ga ik op dit moment niet doen. Maar dan zie je dat voordat het huis van God gebouwd werd, dat vanaf Ezechiël hoofdstuk 37 tot en met 47 ongeveer, dat opnieuw weer God 10 hoofdstukken wijdt aan een structuur van het Oude Testamentische huis van God. Maar dit is het ding. Het Oude Testament, de wet en de profeten, zoals de Bijbel het noemt in het Nieuwe Testament, het Oude Testament was niet in staat om leven te brengen. Zie, het was een kopie en een afschaduw, een schaduw van het feit dat God een beperkte mate van toegang had. En het huis van, alles wat het huis van God was een structuur. Het was een kopie. Het Nieuwe Testament, als Jezus komt, en in Matthäus 16 zegt Jezus, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dit was de missie van Jezus om de kerk te bouwen, om zijn gemeente te bouwen. Wat staat voor zijn gemeenschap? Er zijn 2 interpretaties van de gemeente of het huis van God overigens. Je hebt het universele lichaam van Christus, de universele kerk, enorm belangrijk. En als Jezus terugkomt, als Jezus mensen redt, dan redt hij niet mensen op basis van of ze een deel zijn van de lokale kerk, maar redt hij ze op basis van zijn mensen een deel van het lichaam van Christus. Maar soms wordt er gezegd, Jezus is gestorven voor de kerk. En dan wordt er gezegd, Jezus is gestorven voor de lokale kerk. Onzin. Jezus is gestorven voor ieder persoon die gelooft in de naam van Jezus, of je deel uitmaakt van de kerk of niet. Aan de andere kant is er een expressie van God, wanneer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen, had hij het over een ecclesia, wat letterlijk dat woord was, een groep van mensen die uitgeroepen waren uit de huidige maatschappij en die samen een community vormden die een invloed zou hebben op de wereld. En Jezus was gekomen en dat zien we ook gelijk terug in handelingen in Pinksteren, laat ik het woord Pinksteren nog een keer vallen, toen Jezus opsteeg, hemelvaart, ons beeldweekend, ons nieuwe definitie van hemelvaart, het is beeldweekend. Overigens, volgend jaar hebben we een conferentie tijdens ons beeldweekend, dus de definitie wordt compleet weer kapot gemaakt. Maar tijdens hemelvaart zei Jezus, wacht op mij, zodat ik je kracht kan geven uit de hemel. En ze baden voor 10 dagen. En wat zien we daar? We zien een community en in Handelingen 2 vers 1. Toen iedereen samen was, toen ze samen met één hart, eenparig, één visie, één hart kwamen om te bidden. Toen viel de Heilige Geest. Dit is de geboorte van de vroege kerk wat mij vertelt. Dat het de gemeente die Jezus wilde bouwen veel meer is dan een universeel lichaam. Waar niemand een sociaal deel van uit zou maken. Maar dit is een cohesie, dit is een community, dit is een gemeenschap. Dit is de kerk van God. Dit is de lokale kerk. En dit is wat Jezus wilde bouwen. Nou, waar ik daar weer teruggaan is, toen Jezus zei, ik zou mijn gemeente bouwen, toen gaf Jezus niet een blauwdruk zoals Mozes dit ontving. Hij kreeg geen specifieke kopie. Hij zei niet, er moeten 12 apostelen zijn. En van de 12 zullen 11 apostelen het praktische werk doen. En 1 apostel zal het woord van God brengen. En er waren niet heel erg veel specifieke dingen. Wat we zien in het Nieuwe Testament, is we zien dat er een progressieve openbaring was van wat het huis van God daadwerkelijk betekende. Wat fascinerend is, want ik geloof dat God een God is van progressieve openbaring. Zie, er zijn veel christenen die denken dat God een God is van conservatieve beperking. Dus we moeten terug naar de kern, we moeten terug naar de vroege kerk, we moeten terug. God openbaarde zichzelf aan Abraham op een andere manier dan hij zichzelf openbaarde aan Mozes. Hij zei tegen Mozes, ik ben je genezer. Tegen Abraham zei hij, ik ben meer dan genoeg. En we zien dat de Bijbel een progressieve openbaring is van God. Dat naarmate we verder komen in de tijdlijn, dat ons beeld van God wijder wordt. Dan zien we in Handelingen hoofdstuk 10, dit is compleet, staat niet in mijn notities, maar het is fascinerend om over na te denken. In Handelingen hoofdstuk 10 zie je dat er Joodse christenen waren, dat de kerk open moest staan voor het idee dat er niet-Joden waren die toegang hadden tot de kerk. Dus het was een progressieve openbaring van wat het huis van God voorstelde. En laat ik dit zeggen, er zijn nieuwe ideeën en er is iets nieuws wat God aan het doen is. Op basis van de Bijbelse principes die we leren in het Oude Testament, of in het Nieuwe Testament. Op basis van principes die we kunnen leren uit het Oude Testament. Maar Jezus gaf ons nooit een blauwdruk van hoe de kerk eruit zou hoeven te zien. Zie, we hebben kerk op zondagochtend voor een groot gedeelte, omdat het simpelweg praktisch is. Omdat mensen zondag associëren met de kerk. Maar er zal een tijd komen in onze kerk dat we diensten zullen hebben op een zaterdag. Er zijn tijden dat we diensten hebben op een woensdag. En het gaat niet om dat we hier samen zijn op een zondag. Het gaat erom dat we de kerk, het huis van God bouwen op de principes van God. Wie van jullie heeft er wel eens gewerkt op zondag en is daar blij om? Iemand? Alright. Dus Jezus geeft ons geen blauwdruk. En de Bijbel geeft ons geen blauwdruk, maar het geeft wel principes. En deze serie gaat over een aantal principes die we kunnen zien in de Bijbel over het zijn van de kerk. Alright. Het meeste van mijn tijd is aan de introductie gegaan, maar we hebben nog 3 preken om dit uit te pakken. Dus als ik niet uit mijn woorden kom vandaag, ga ik jullie niet langer hier houden. Ik weet dat de zon schijnt. Schijnt de zon trouwens? Het is veel en tegen. Wat zijn de weersverwachtingen? Ik heb geen idee. Harm? Redelijk goed. Gaat er iemand naar het strand vanmiddag? Oké, mensen. Dit is de roeping van God. Zondagmiddag, ga naar het strand, bestel een rosé, tenzij het niet goed voor je is. En doe wat je kan doen om van het leven te genieten. Doe dat voor alle mensen die vaders en moeders zijn. En die niet altijd kunnen genieten van het leven. Nee, schapje. Just kidding. Onze baby komt in 2 weken, dus ik ben nog een beetje aan het wennen aan de nieuwe realiteit van de progressieve openbaring van mijn leven. Hey, mijn eerste punt is, en dat schrijf ik terug op vorige week, dus ik ga er niet heel erg lang over in. Maar mijn eerste punt is, het verschil moet er zijn. Wanneer we kijken naar de kerk, dan leren we en ontdekken we dat niet dat er een verschil mag zijn, maar dat er een verschil moet zijn. Efeze 4 vers 7, aan een ieder van ons is genade geschonken. Dat betekent aan ieder van ons zijn bepaalde gaven, bepaalde talenten geschonken. Naar de mate waarmee Christus het geeft. Zie, en wat we zien is, er zijn verschillen. Er zullen verschillen zijn. Nou, ik heb Michiel een aantal foto's toegestuurd vanochtend. En ik vind het belangrijk dat Michiel zorgvuldig is in de selectie van foto's. Alright? Toen Nicola en ik net getrouwd waren, hebben we een huwelijksreis gedaan. Je weet niks hiervan. en we zijn toen naar Turkije gegaan. En daar hebben we een stad bezocht wat Efeze is. En weet je wat, Michiel? Laat het gewoon random laten zien. Ik bedoel, gewoon voordat ik het laat zien, laat ik gewoon zeggen, dit is leedvermaak. Wie van jullie heeft wel eens foto's gezien van 11 jaar geleden en je denkt, wat had ik aan? My goodness, weet je wel. En hoe skinny of hoe dik of hoe whatever was ik toen? Anyway, we gaan een paar foto's bekijken en er zijn een paar foto's waar ik iets over wil zeggen. Maar Michiel, doe me pijn. Oké, dit waren wij dus. Letterlijk, dit was ik dus, hè? Dit is niet een andere man. Oké, let's keep going. Laten we dit zo pijnloos en snel mogelijk houden. Dit was ik. Sommige mensen van jullie zeggen toen hij nog haar had. Ja, laten we verder gaan. Kijk eens naar die broek. What crazy. We gaan verder. Wow. Oh no. Dit is Nicola. Nicola is minder veranderd dan mij, vind je? Oké. En hier, dit is de stad van Efeze. Nou, hier links kun je even pauzeren, Michiel. Hier links bovenin zie je de oude bibliotheek. Dit is een van de... Of het staat op een werelderfgoedlijst van UNESCO. En een van de 7 wereldwonderen van vroeger, de lijst van vroeger, was de tempel van Diana, die hier ook stond, maar niks meer van zichtbaar is. Nog enige fundamenten. Oké, laten we doorgaan. Lag vroeger aan de zee dit. Hier sta ik. De focus die je even moet hebben is, focus even niet op mij, maar focus even op de tempel of de bibliotheek hierachter. Oké, we gaan verder. En we hebben nog een aantal stenen muren, right? Michiel, heb je nog een aantal muren van de stad? Dat is eigenlijk het punt. Tweede mail. Heb je die nog? Kun je ze erin slepen? Oké. Nou, dit is interessant, want ik wil je gewoon laten zien hoe in die tijd muren eruit zagen. En, dus als je nadenkt over de stenen, Petrus heeft het ook over, wij zijn een huis van God met levende stenen. Je ziet dat die stenen niet bepaald uniform zijn, zie je dat? Ik heb nog dit is gewoon voor mijn, we hadden destijds nog zo'n spiegel, of hoe noem je dat, zo'n kleine camera. Dus daar heb ik, dit is mijn eigen werk. Volgende foto. Kijk, ik vond het heel fascinerend om te zien, man, hoeveel cement was er nodig om deze stenen een beetje bij elkaar te zetten. En het fascinerende is in de tempel, in het huis van God, en in grotere gebouwen zag je ook, ik heb die foto's vanochtend gezien, maar niet doorgestuurd, zie je ook dat er daadwerkelijk ook grote en afgehakte en hele mooie gepolijste stenen waren, maar zie je ook dat die afgewisseld werden met wat meer spontane, dit soort stenen, die gewoon niet helemaal vierkant en helemaal recht zijn. Oké, laten we weer teruggaan naar ons geweldige, strakke mozaïek design. Maar het punt wat ik een beetje wil maken is dat wanneer wij denken aan een muur, wanneer wij denken aan een tempel, denken we aan vierkante, uniforme stukjes. En we leven in een wereld, wat enigszins jammer is van onze maatschappij, is we leven in een wereld waar bijna niets meer maatwerk is. Zijn er mannen die hierover rouwen? Of vrouwen? En alles is confectie en alles is standaard en alles is vergankelijk en niets is meer waardevol of weinig goederen zijn waardevol. Als je een auto koopt, dan is het binnen 3 jaar, 4 jaar, kun je erop rekenen dat die af is geschreven als je genoeg kilometers rijdt. En niets wordt meer gemaakt om de lange termijn te halen. Afgelopen week zat ik hier achter en ik zag een auto uit 1969 en je staat gewoon verbaasd over de bouwkwaliteit van zelfs het verschil tussen nu en 50 jaar geleden. Maar we leven in een tijd waar alles alles copy-paste is en alles moet snel en alles is vergankelijk. En soms als we nadenken over, wij zijn een bouwwerk, een huis van God, dan denken we na over een soort van architectuur uit Almere. Ben je wel eens in Almere geweest en heb je huizen gezien die 20 jaar geleden gebouwd werden, dan denk je van, oké, momenteel is het gewoon echt totaal niet meer relevant. En we denken aan een soort van grijze pasta van uniformiteit en van we gaan mee met de meute en we zijn een onderdeel van een massa. En als we het woord community en gemeenschap horen en we horen het som is meer dan wij zijn samen meer dan de som der delen, dan denken we vaak aan een soort van grijze muizen bestaan. En het probleem is dat creatieve en innovatieve en inspirerende en leidinggevende mensen het huis van God vaak niet in staat zijn om een deel te worden, een inherent deel te worden van het huis van God, want we zien eenheid als uniformiteit. En wanneer we kerken planten, dan denken we dat ze geplant moeten worden op basis van het cookie cutter principe, van wat er nu gebeurt, dat moeten we maar kopiëren. En dan kijken we naar de grote kerken die er zijn en denken we dat het precies hetzelfde moet zijn. Maar ik geloof dat God een enorme fan is, kan ik een soort van halleluja of amen horen, van diversiteit. En als je ziet hoeveel cement er nodig was om deze stenen bij elkaar te brengen, dan begin je te begrijpen dat als Paulus het heeft over, wij worden samengebouwd tot een tempel van God, wij zijn samen een tempel, dan zie je dat het veel minder uniformiteit is dan dat we soms soms denken. Wie van jullie is daar blij mee? Ik heb een punt gemaakt. Alright? Nou, diversiteit is de enige reden wat eenheid van waarde maakt. Ik heb het vorige week ook gezegd, realiseer het me. Maar het is zo belangrijk om te realiseren. Als we het hebben over één visie. Dat die visie alleen maar tot stand komt wanneer we allemaal vanuit onze diversiteit iets toevoegen. Dus mijn uitdaging aan jou is ontdek wie jij bent en ontdek wat jouw unieke gaven zijn. Tijdens het beeldweekend hebben we het gehad over het ontwikkelen van jouw gaven en je talenten. En mijn hart voor deze kerk is dat mensen tot bloei komen, dat we kunnen bereiken, bouwen en bekrachtigen in de unieke gaven en de talenten van wat mensen hebben, wat mensen leuk vinden om te doen, waar mensen gepassioneerd over zijn. We zullen niet allemaal 100% kunnen doen waar we goed in zijn, maar laten we proberen en laten we pogen om onze gaven en talenten te ontwikkelen tot het punt dat hetgene waar wij goed in zijn, hetgene waar wij begenadigd in zijn, er is een verschillende mate van genade, laten we vieren dat er diversiteit is, laten we geloven dat er diversiteit is, laten we onszelf niet met elkaar vergelijken. De Bijbel zegt, als wij ons vergelijken met elkaar, dan zijn we niet wijs. En laten we onszelf niet vergelijken met de vorm en de mate van geloof wat andere mensen hebben. Maar laten we, mijn gebed is, mijn hart is, laten we divers zijn. Maar onze uitdaging is, wij moeten ontdekken wie wij zijn, wat onze unieke gaven zijn. Laat me je dit zeggen. De kerk is niet geroepen om te ontdekken wie jij bent. Jij bent geroepen om te ontdekken wie jij bent. En wanneer we ooit op een dag voor God staan, dan zal God niet tegen je zeggen, oh, goede getrouwe dienaar, je hebt niets gepresteerd, maar het is de schuld van de gemeenschap van geloof waar je in zat. Dus het maakt niet uit. Nee. Jij zelf als persoon bent de rentmeester wat God jou heeft gegeven. Jij hebt gaven, jij hebt talenten. Kan ik zeggen, niemand heeft mij ooit geleerd hoe te spreken. Sommigen willen zeggen, ja, ik kan het zien. Nee, schat. Niemand heeft me ooit geleerd hoe ik moest spreken. Niemand heeft me ooit geleerd in de begintijden hoe ik een kerk moest leiden. Ik heb heel veel dingen zelf ontdekt. Maar kan ik je dit zeggen, is als God je roept om een pionier te zijn, wees een pionier. Als God je roept om dingen te doen op jouw manier, doe ze op jouw manier. Maar doe ze in de context van eenheid. Wees uniek. Wees divers. Wees jezelf. Maar wees jezelf in de context van eenheid. Ergens moet er genoeg cement om je leven zijn, wat jou samenvoegt met andere mensen, zodat jij niet het leven doet als de Lone Ranger. Ja, je mag uniek zijn. Ja, je moet uniek zijn. Ja, het verschil moet er zijn. Maar wees niet zo uniek dat je nergens past. Als dit niet je huis is waar je past, vind een huis waar je past. Maar laat me dit zeggen, pas ergens. Pas ergens voor. Wees niet zo enorm, weet je wat, driehoekig dat je nergens past. Ja? Wauw, drie mensen uit de... De tweede uitdaging is ontwikkel. Sorry, ik ben een beetje in de modus van... ik ben bijna vader, oké? Dus vergeef me voor mij. De tweede uitdaging is ontwikkel je gaven, ontwikkel jezelf en vind een manier om een expressie te zijn binnen het mozaïek van het huis van God. Zie je de reden waarom ik zo hou van het beeld van mozaïek? Waarom ik zo hou hiervan? Dit is dan iets meer copy-paste, dat realiseer ik me. Maar man, zonder die groene stenen, zonder die... Trouwens, één ding. Als je vandaag een foto kan maken, dit is in Den Haag genomen, deze foto, wist je dat? Als je het vandaag kan vinden en een foto kan maken, dan geef ik je een gratis boek van, weet ik veel, een van onze religieuze leiders binnen C3. Okay? Dus vind het boek, hashtag het met mozaïek. Ons social media team zal het oppakken. En je krijgt van mij een gratis boek van Pastor Jurgen Matessius uit C3 San Diego. Goed nieuws? Oké. Okay. Maar iedere kleur is nodig om een expressie te geven van dit geheel. Kun je je voorstellen als je hier geen paars in dit mozaïek zat? Dus vind een manier om een expressie te zijn binnen het mozaïek van het huis van God. Nog één tekst over diversiteit. Ik zei dat ik het heel, heel erg snel ga maken, maar dit is de hele preek waar ik vandaag, die ik vandaag afrond. En veel mensen zijn nu aan het speculeren waar dit is. Na de dienst mogen er panelgroepen en sessies plaatsvinden over waar het was. Maar laten we op dit moment even kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 4, waar staat, luister hiernaar. En dit is zo, iedere keer wanneer Paulus spreekt over eenheid, spreekt Paulus over diversiteit. Zo bizar. Iedere keer dat Paulus spreekt over eenheid, spreekt hij over diversiteit. Dit is tweetable, dit is Facebookable, dit is hashtagable, dit is goed spul. Want ik denk dat we soms de schoonheid verliezen. De schoonheid verliezen van de individuele expressie. En dat we denken dat als we een mening hebben, als we uniek zijn, als we creatief zijn, als we iets willen pionieren wat er nog niet is. Dat we niet in staat zijn om een deel te zijn van het huis van God. En zie, mijn frustratie is dat moderne kerken er steeds meer om bekend staan. Dat we goed zijn, en ik heb het over wij als in moderne kerken wereldwijd, alle moderne kerken. Goed zijn in het ontwikkelen van vrijwilligers. Right? Maar niet altijd even goed zijn in het ontwikkelen van pionierende, creatieve, leidinggevende geesten. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we kunnen niet als kerk verwachten dat we leiders ontwikkelen als we mensen alleen maar uniform laten zijn en niet helpen om zelf na te denken. Een van de dingen die ik vaak hoor in mijn kerk, in onze kerk, is dat ik hoor van mensen dat wij leren in onze kerk aan mensen om zelf na te denken. Dit is een van de redenen waarom ik altijd een preek begin met het woord van God. Zie je, want wanneer ik jou kan laten nadenken over het woord van God, als jij een mening kan vormen over het woord van God, als jij gevuld kan worden met het woord van God, dan vindt er iets plaats wat een chemische reactie is tussen de openbaring van God en jouw unieke persoonlijkheid. En jij zou altijd dingen anders zien dan ik ze zie. En ik snap het en ik begrijp het. Maar je zal nooit dingen kunnen overbrengen zoals ik het doe, want ik ben uniek. Zie, ik ben geen tweede Phil Pringle. Hilke is geen derde Lucas de Vreugd. Maar we zijn hier niet bezig om te proberen om mensen als ons te maken. En ik probeer niet te zijn zoals iemand anders is. Ik vind het fantastisch. Misschien soms frustrerend, maar het algemeen fantastisch als ik zie hoe divers andere sprekers zijn. Maar ik ben geroepen om te doen wat ik doe. En ik hoef mezelf niet te vergelijken met andere kerken of andere leiders of andere pastors. Laat mij doen wat ik doe. En ik zou je zeggen, niemand kan doen wat ik doe zoals ik het doe. Niemand kan doen wat jij doet zoals jij geroepen bent om het te doen. Maar zie, wanneer je alleen maar leeft vanuit andermans tweedehands openbaring. En ik loop vast op mijn eerste punt, maar we gaan hier gewoon op eindigen vandaag. Wanneer je vastloopt of wanneer je leeft uit andermans tweedehands openbaring. Het enige wat je krijgt is de nagekoude voedingsstoffen van iemand anders. Kun je je voorstellen als iemand al jouw eten zou voorkouwen? Ik zit echt in een babysfeer hier. En alle voedingsstoffen, de vezels, gaan verloren. En je krijgt een soort van tweedehands braaksel van hetgene wat... En zeggen, dit is je voedsel, één keer per week. Het huis van God. En dat is hoeveel mensen van ons leven. Mijn geloof, ik overleef het weer. Ik kom naar het huis van God om gevoed te worden. Nee. Je komt naar het huis van God om iets toe te voegen. Om te helpen om andere mensen te voeden. Andere mensen te inspireren. En ja, er zijn mensen die naar het huis van God komen hier vandaag. Die verfrist worden en gevuld worden door het woord van God. En dat is fantastisch. Maar het woord van God zal je leven transformeren. Op het moment dat jij zegt, dit is niet een woord van mijn pastor. Dit is mijn woord. Laat me eindigen met dit verhaal. Dit is zo fascinerend. Er was een tijd in het boek van Handelingen. We gaan terug naar Pinksters weer. Right? De dag van Pinksteren. In Handelingen waren er een aantal Joodse leraren. Ik heb totaal niet dit gelezen in de afgelopen 2 maanden, dus vergeef me als het niet compleet precies is. Maar er waren een aantal Joodse farizeeërs of schriftgeleerden. En ze zagen de impact die Paulus had op mensen. Zie, Paulus dreef demonen uit. Bevrijdde mensen. En op de een of andere manier dachten bepaalde Joodse leraren van, man, dit is spectaculair. Dit is effectief. Dit is amazing. Dus toen was er iemand die bezeten was. En bezetenheid is iets wat real is. En zeker in de tijd van de Bijbel, wat we vaak lezen. We kunnen niet omheen. En het fascinerende is dat deze schriftgeleerders, deze Joodse mensen, die hadden gekeken. Ze hadden de podcast geluisterd van Paulus. Ze hadden gezien hoe Paulus het deed. Ze hadden Paulus op YouTube bekeken. Man, dat is spectaculair en effectief. Dus zij zeiden, in de naam van Jezus die Paulus spreekt, ga uit. En de demonen zeiden, Paulus ken ik. Jezus ken ik. Maar wie ben jij? Dit is hardcore en crazy, right? En deze mannen, hun kleren werden verscheurd. En ze met staart tussen hun benen vertrokken ze. En volgens mij staat er, en ik weet niet helemaal zeker of dit er staat, maar dat er een grote angst, een vrees van God viel over de kerk. Wat een goed iets was, want mensen kregen ontzag voor wie God was. Maar kan ik je dit zeggen, kan ik je dit vragen? Wie ben jij? Wie ben jij als jij stapt in de autoriteit die God jou heeft gegeven? Wie ben jij als je de Bijbel leest en je ziet wat je hebt in Christus? Als je ziet wat jouw onderdeel is in de erfenis van Christus? Zie, ik denk dat het probleem wat het volk van God had, we hebben een vergelijking gemaakt in de eerste sessie van Mozaïek. De vergelijking tussen het boek van Efeze en het boek van Jozua, weet je dat nog? En dat we zeiden, iedere belofte is een voorrecht, maar het heeft ook een bepaalde mate van een plicht. Zie, en Efeze begint met een belofte en het eindigt met een gevecht. En wanneer we het hebben, en we hebben het tijdens Beeldweek het over gehad, over zowel het ontwikkelen van je gaven, vanuit Efeziërs. We hebben het ook gehad over het voeren van de strijd, ook vanuit het boek van Efeziërs. En wat we leren is dat de manier waarop we vechten, is de manier zoals, in ieder geval de illustratie die Paulus gebruikt, is zoals het Romeinse leger. En het Romeinse leger was effectief vanwege samenwerking en vanwege coördinatie. En ik moet erover nadenken dat toen het volk van God geroepen werd om het beloofde land in te nemen, waren er twee mannen, Jozua en Caleb, die geloofden. Ze zeiden, we kunnen dit land innemen. De problemen zijn groot, maar de oplossingen van God zijn reusachtig. En er waren andere mensen die zeiden, nee, de reuzen in het land, we hebben reusachtige problemen. En we zijn niet in staat om dit te kunnen doen. Kan ik je vragen, waar dachten ze aan? Waar dachten de mensen aan die bang waren en geïntimideerd waren? Laat me een ander voorbeeld noemen. David en Goliath. David was waarschijnlijk een tiener. In de tijd dat hij Goliath versloeg. En David als herdersjongen komt. En misschien kan de band komen en we gaan zo meteen de boel afronden. Maar David als herdersjongen, ik heb nog 10% van mijn notitie, de rest was enigszins spontaan. Maar anyway, het is de dag van Pinksteren, right? En David die staat verbaasd over het feit dat het hele leger geïntimideerd is. Ik wacht even totdat onze band. David zegt, wat gaat er gebeuren met de persoon die Goliath verslaat? En ze vertellen hem wat er gaat gebeuren. Maar waar dachten alle mannen aan? Batterij, oké. Waar dachten alle mannen aan toen ze daar stonden en ze waren geïntimideerd door Goliath? Weet je waar ze aan dachten? Wie ben ik? Wie ben ik? Ben ik in staat? Ben ik in staat om de vijand te verslaan? En ik wil eindigen met deze gedachte. Pastor Phil zei het een paar weken geleden en het deed zoiets met me. Hij zei, als je denkt aan een leger. Zie, een soldaat die denkt nooit aan zijn eigen hachie. Het is heel erg apart. Maar kun je je voorstellen dat een soldaat het leger ingaat? Wie heeft Hacksaw Ridge gezien, die film? Wat een amazing film over een man van God die niet wilde vechten. En anyway, als je die film niet hebt gezien, het is bloedig, maar er is een boodschap van God in. Niemand van jullie. Heeft iemand die film gezien? Hacksaw Ridge? Oké, amazing, right? Ja, reclame hier. Maar Pastor Phil die zei dit, en ik vond het zo mooi. Hij zei, kun je je voorstellen dat een soldaat het gevecht in zou gaan? Ik bedoel, misschien de Tweede Wereldoorlog als iets waar wij een beleving bij kunnen hebben. In ieder geval een idee bij kunnen vormen. We hebben zoveel films gezien. Kun je je voorstellen dat de dag voor Normandië, dat er een soldaat was. Die voordat hij in de boot stapte, zou bidden. God, ik bid u. In de naam van Jezus. Ik bid dat ik het veilig, dat ik hier veilig uit zou komen. Dat ik het zou redden. Help mij, bescherm mij. Amen. Kun je je voorstellen wat dat zou doen? Met een leger? Als iedereen zou zeggen, God, ik, mezelf, mijn belang, mijn ding. En dit is wat er gebeurde met het volk van God. Ze zeiden, de problemen zijn reusachtig. Maar waar ze aan dachten, was hun eigen belang. Mijn problemen, mijn zorgen, mijn beperkingen. Volgende week ga ik het hebben over het feit dat de kerk hoogbegaafd is. En wat je zou gaan zien, is dat wanneer we denken in de context van wij, en niet zozeer in de context van ik, dat je ziet dat wij in staat zijn. Dat God ons overwinning heeft gegeven. En dat we nooit overwinning kunnen behalen op onszelf. Er zijn diverse gaven. Er zijn diverse talenten. Er zijn diverse gaven naar de mate die Christus ons geeft. Het verschil moet er zijn. Maar het verschil is er, zodat jij en ik samen een gevecht kunnen vinden. Kan jij de wereld veranderen? Nee. Kan jij Den Haag veranderen? Ik geloof van niet. Kun jij je werkplek veranderen? Ik denk niet. Kun je een getuige zijn in je gezin, in je familie? Ik denk van niet. Maar kunnen wij de wereld veranderen? Ik geloof van wel. Kunnen wij een impact hebben op je gezin? Ik geloof het. Kunnen wij een impact hebben op je werk? Ik ben ervan overtuigd. Wanneer we samen, één voor één elkaar bemoedigen en elkaar moed toespreken. En niet denken in termen van onze beperkingen. Maar beginnen na te denken in termen van wij zijn een deel van het geheel. Wij zijn een onderdeel van één expressie, van één mozaïek.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.